denk dat de geschiedenis van mijn ouders en de catastrofe van de 20e eeuw mijn mensbeeld heeft bepaald. Maar
als ik niet in de mens zou geloven, zou ik dit vak niet kunnen doen.
Nee. Ik zeg ook niet dat ik een pessimist ben, maar zonnig.
Een boek over het kwaad in de mens, maar ook de banaliteit van het kwaad. Je wordt wel gegeven.
De hypocriete aard van de mens samen.
Ja, en hypocriet.
Weet je nog wanneer je het boek voor het eerst las eigenlijk?
Nou, ik denk dat het gedurende mijn promotie was.
De ware aard. Gesprekken over de menselijke natuur.
Het leven zoals dat ons is opgelegd is te zwaar voor ons. Het bezorgt ons te veel verdriet, teleurstellingen en onoplosbare problemen. Zo schreef Sigmund Freud in 1930 in zijn beroemde essay Het onbehagen in de cultuur. Want ook al bood de beschaving bestaanszekerheid, ze had een hoge prijs. Zo waren als gevolg van het aan banden leggen van de mens tot brave burger de seksuele functies van de cultuurmens aan het verstenen. Eigenlijk stelde Sigmund Freud in zijn boek maar één cruciale vraag. Is de mens wel geschikt voor de samenleving? En kan hij of zij wel gelukkig worden te midden van andere mensen?
Ja, en daarom verdient zijn klassieker Het onbehagen in de cultuur een plek in onze serie De ware aard, waarin we boeken bespreken die iets openbaren over het verschijnsel mens. En we bespreken Het onbehagen in de cultuur met arts, filosoof en schrijver Bert Keizer en met onze vaste tafelheer, onderzoeksjournalist en filosoof Thomas Muns. Welkom allebei. Bert, dit boek, wanneer heb je uiteindelijk voor het eerst gelezen, erg in een heel lang geleden?
Ja, tot mijn schrik. Ik zei 50 jaar, maar het is denk ik 49 jaar. In 1969, in mijn eerste jaar filosofie. Ik studeerde filosofie in Nottingham in Engeland. En je moest een bijvak doen. En ik deed psychologie. En we deden Freud. En daarnaast deden we etologie, het diergedrag.
Ja. En heb je nog herinneringen aan of je onder de indruk was? Wat gebeurde er met je toen je Freud voor dit boek ook misschien wel voor het eerst las?
Nou ja, ik was dus 21, hè? Onbeschreven. En ik was nogal. Kijk, Freud is een van die schrijvers die zeker in zijn beginnende boeken, die Einführung in Psychoanalyse, die voorlezingen, dan doet hij heel erg wat Darwin ook doet. Hè? Hij spreekt naar een ongelovige lezer. Een gelezer die zegt, ja, je kunt mij niet meer vertellen. En dat is heel verleidelijk, hè? Want dat doet hij heel sterk als het ging om het verdedigen van zoiets als het onbewustzijn. En als je Freud voor het eerst leest, dan is hij in dat opzicht een openbaring, omdat ik dacht, ja, jezus, dit wist ik niet. Ik kende wel het grapje over een Freudiaanse vergissing, maar om het dan een keer goed voor je uitgespeeld te zien, Freud is dan volstrekt overtuigend. Voor een 21-jarige die geen slimme praatjes in huis heeft, hè, over epistemologie en is het wel wetenschappelijk. Nee, ik was, en ik las het ook, ik las het vrij makkelijk, maar het viel me niet mee, de herlezing, moet ik zeggen. Ik vind, dit is ook nogal dolend geschreven, hè. Dat zegt hij zelf ook wel, hoor, aan het einde. Dat hij een beetje aan het freewheelen is. En dan ziet hij daar weer iets staan, moet hij daar weer van op af.
Oké, okay, en was dat vooral vanwege de structuur, dat het wat meandert en doolt? Of waren er ook
nee,
nog andere
dingen? Het is het. Freud is eigenlijk de schepper van een mythe. En hij dacht dat hij een echte wetenschapper was. En nadat ik hem las, heb ik natuurlijk heel Freud-bashers. Hè? Ook zijn tijdgenoten waren er wel goed in. Hè? Ja. Karl Kraus, hè, zei de psychoanalyse, geneesje van de shit. Die wordt aangepraat doordat een psychoanalyticus met jou in gesprek gaat. Hè?
Ja.
En mensen die kennen jou als schrijver en als columnist, die zich veel bezighoudt met het wezen mens en de sterfelijkheid van de mensen ook. Je bent van beroep arts. Wat is jouw mensbeeld eigenlijk? Hoe heeft dat zich ook gevormd misschien in die afgelopen 50 jaar wel?
Ik ben een gepensioneerde katholiek. Dat wil zeggen, ik werk niet meer bij bedrijf, maar ik lees het pensioenblaadje nog wel. Mm-hmm. Dus ik kom uit een platonisch wereldbeeld, hè, met een vrij duidelijke missie op aarde. Een overzichtelijk beeld, hè, met hier heb je niet naar je zin, je krijgt op je laarzen, maar het zit wel goed, want straks enzovoort. Ja, door de jaren, ik zie ons nu eigenlijk als apen met een verdacht heldere oogopslag. We zijn heel merkwaardigerwijs ontsnapt uit de jungle, hè, en maar nooit ergens goed aangekomen. Ik denk aan Nietzsche die zegt, hè, de mens is het nog niet vastgestelde dier. We zijn iets kwijt en ik ben typisch een kind van net na de Tweede Wereldoorlog. Dus de 60's waren erg aan mij besteed. Al die troep die we naar buiten gooiden toen, hè, dat luchtte heerlijk op.
Ja. En hoe verhoudt zich dit met gepensioneerd katholiek zijn? De mensen als een dier wat zichzelf nog niet kent benoemen?
Ik denk, niet op dat punt.
Dus dat moeten we niet met elkaar door elkaar halen. Het zijn twee verschillende dingen.
Maar ik zie maar één punt. Dus ik wil zo graag dat er een leven is naar de dood. Maar dat is er niet. Dat is het enige.
Oké.
Okay. Tegen wat ik dan over heb gehouden.
Oké. Okay. Hey Thomas. Freud, we zitten nu in de 20e eeuw. Is het onvermijdelijk dat wij hem als vader van de psychologie opnemen in een serie over ons mensbeeld?
Ja, dat lijkt me wel. Ik denk dat wat Bert ook al zei, hè, Freud zag zichzelf als arts en als wetenschapper. Als je kijkt naar Freud's eigen pretenties, dan was dat ook echt de wetenschap van de menselijke aard, de menselijke ziel, de menselijke natuur, neer te leggen, die wetenschap. Tegelijkertijd is het eigenlijk ironisch om te zien dat de grote invloed van Freud, waar die is overgebleven, is natuurlijk op vlakken waar die zich helemaal niet zo actief tegenaan bemoeide, namelijk filosofie, literatuur, wetenschappen. Hè, al die humaniora, die gaan enorm met Freud aan de haal. En ja, je kan het vadermoord noemen, maar natuurlijk de psychologie zelf wil niks meer met Freud te maken hebben.
Ja.
Wat ik op een bepaalde manier ook een beetje raar vind, want het is ook wel... Freud is wel het water waarin de vissen van de psychologie nog steeds zwemmen.
Ja, in dat opzicht is dus Freud als een... Freud hield van archeologie. En een patiënt komt bij hem op bezoek en... Kijk, de somatische, de lichamelijk zieke patiënt, die zegt, ik heb hier een bobbel. Hè, of ik heb hier steeds pijnscheuten. En de dokter, die kent de taal van je lichaam. Dat is het eigenlijk. Ja, dus tenminste, dat hoop je. Proust beschrijft je lichaam als een monster, hè, wat tegen jou praat. En je verstaat het niet. Maar je gaat naar je arts toe en die zegt van, het is een zus of een zo. Het is een parallelepipose. Buffy heeft erop gepubliceerd. Je krijgt van mij een trilobiet. Ja, dus dat is die volgende. Maar Freud, die deed dat als eerste... Heel systematisch, heel exact in zijn visie. Met psychische bobbels. En mensen komen met een psychische bobbel bij hem. Die voorheen werd weggehypnotiseerd of weggekletst, weggevreven. Of gewoon zeg maar niet overgepraat. En bij Freud is er voor het eerst. Is de eerste arts die eigenlijk met een microscoop de geest in gaat. En die eindeloos geduld luistert naar de mensen die bij hem komen. En probeert achter te komen in God. Waarom zit zij hier zo mee? Waarom kan ze niet tot een normale relatie komen met een man? Waarom slaat deze man zijn kinderen zo hard? Hij is de eerste die daar...
En als je dan zijn grote ontdekking, zijn betekenis zou moeten benoemen in een paar woorden, is dat dan dat hij als eerste bedenkt, we hebben een bewustzijn en een onderbewustzijn en daar moeten we bestuderen?
Hij past in het rijtje van de drie grote klappen. We hadden eerst Copernicus, hè, die zei, luister, jullie wonen niet in het centrum. Er is helemaal geen centrum. De zon het draait niet om jullie heen, het is andersom. En de tweede klap was Darwin, die zei van... sorry, maar jullie komen toch gewoon uit de slijm tevoorschijn kruipen. Er is geen goddelijke interventie. Hoewel we nog steeds niet weten waar leven vandaan komt. In ieder geval niet uit God. En Freud is de derde klap. De derde klap is dat we niet eens baas zijn in onze eigen ziel. En hij toont dat toch wel aan met overtuigende voorbeelden. Niet baas in eigen ziel in de zin dat datgene wat jij altijd zegt, hè, ik doe dit omdat, heeft Freud aangetoond in heel veel situaties. Dat is helemaal niet zo. Er zijn andere redenen waarom jij dat doet. En als je dat dwars zit, dat je datgene doet, dan kun je bij Freud een verhaal halen waarop je een beetje verlost wordt, hè, uit die misvatting over. En dat is iets wat... dat is eigenlijk de Freud is dan de eerste die... En dat is niet gering. Dus jij zegt net, dat is het water waar de psychotherapie in zit. Als jij naar een psychotherapeut gaat, dan heb je een bobbel in je geest. En er zit ergens een kronkel. Je kunt hem er niet uitkrijgen. Je wordt er ongelukkig van. En jij verstaat niet wat jouw geest tegen jou zegt. En de psychotherapeut gaat je daarbij helpen.
En als we nou van de psychotherapie en het individu stappen naar Freud en zijn kijk op de samenleving... Wat is dan dit boek, Thomas? Is hij hier op zoek naar de bobbel in de geest van de samenleving?
Nou, wel
onbehagen in de cultuur, hoe zou je dat boek samenvatten?
Ja, kijk, eigenlijk zit het in die titel. Hè? Niet alleen is de mens, kan een individu ongelukkig zijn doordat er hem iets overkomen of omdat hij een verkeerd verband heeft gelegd of een verkeerde associatie heeft gelegd. Maar, zegt Freud, de mens als samenlevend wezen, de mens in een samenleving, is ook altijd gedoemd tot ongeluk, tot ongemak. Hij benoemt in het boek drie bronnen van ongemak. Enerzijds de natuur die op ons inbeukt. Regen, aardbevingen, trams, al die dingen. Het lichaam dat aftakelt. En ten derde het samenleven met anderen. Het feit dat je mensen dingen tegen je zeggen die je niet kan, geen plek kan geven. Iemand die een betekenis oproept bij je, die je helemaal niet zag aankomen, waardoor je uit het lood geslagen bent. Dus dat idee dat in een individu zit, zegt Freud, ja, dat zie je eigenlijk in de hele samenleving.
En toch nog heel even die term, want het heet het onbehagen in de cultuur. Ik moet zeggen dat ik zelf dan vond het lichtelijk verwarrend. Want cultuur, zoals hij hier zegt, dit is niet kunst en cultuur, museumjaarkaart, cultuur. Het is iets heel anders.
Nee. Het is niet een leuk cultuurprogramma.
Ja, het gaat niet over het kabinet en hun kijk op.
Bert?
We moeten hier even ruzie over maken. Wacht even. Ik heb even opgeschreven wat Freud zegt dat cultuur is. Uit het boek, hè?
Ja.
Cultuur is het totaal van prestaties en inrichtingen waarin ons leven zich onderscheidt van dat van onze dierlijke voorouders en die een tweeledig doel dienen.
Ja.
Bescherming van de mens tegen de natuur en regeling van de betrekkingen tussen mensen onderling. Dus die dimensie die jij net noemt, hè, het museum en zo, dat zit er toch wel in.
Maar het is een brede opvatting. Het gaat, cultuur is samenleving.
Ja, eigenlijk, nou nee.
Ja, en hebben noemt, denk ik, wat denk ik cruciaal is hier, maar en ik weet niet of we dan de ruzie maken, maar de is dat woordje doel. Hè? Hij schrijft de cultuur een doel toe, namelijk regulering.
Ja.
En in die zin, en daar waar cultuur, of het een hele mooie voorstelling kan zijn, of lage cultuur op Netflix. Cultuur als escapisme, waarin je verdwijnt, waarin je juist eventjes niet beperkt wordt. Zo moet je het denk ik in ieder geval in de titel niet lezen. Je moet het lezen als de cultuur misschien dichter aan tegen het woordje, of in ieder geval de associatie met het woordje beschaving. Namelijk bijschaven, inperken, snoeien.
Oké, dus beschaving, samenleving, een beetje in die hoek moeten we het zoeken?
Ja, maar gezocht dus in het reguleren van alles wat de mens en de mensen bedreigt.
Oké, nou, ik denk dat het tijd is om een stukje Freud te gaan luisteren. En luisteraar, zet u schrap, spits uw oren, zou ik willen zeggen. Want het is een stukje Freud op zijn Freuds, waarin hij beschrijft dus dat de samenleving, de cultuur bedreigd wordt door twee tegenstrijdige driften die in de harten van mensen woeden.
Tegen het programma van de cultuur verzet zich de natuurlijke agressiedrift van de mensen. De vijandigheid van één tegen alle en van alle tegen één. Deze agressiedrift is de voornaamste vertegenwoordiger van de doodsdrift. En nu, dunkt mij, is de zin van de culturele ontwikkeling ons niet langer duister. Ze moet ons de strijd tonen tussen eros en dood. Tussen levensdrift en destructiedrift, zoals die zich aan de menselijke soort voltrekt. Deze strijd is de wezenlijke inhoud van het leven als zodanig. En daarom kunnen wij de culturele ontwikkeling kortweg de strijd om het bestaan van de menselijke soort noemen.
Oké, het is niet makkelijk. We zitten hier allemaal enigszins gepijnigd te luisteren.
Ja, we kijken
luisteren.
Allemaal hoopvol naar Bert Keizer.
Ja, want oké. Levensdrift en destructiedrift. Dat zijn even twee termen die hij hier noemt waar het allemaal om lijkt te draaien. Leg eens uit, wat betekent dat?
Nou, die strijd van één tegen alle, allen tegen één. Freud heeft een idee over het oergezin. Kijk, hij probeert in zijn boek, hij probeert heel veel, maar wat hij ook, toch?
Ja.
Maar wat hij ook probeert is de geboorte van de mens. Die eerste scène uit de film
2001.
That's my man. Goed. Freud wil ons, en hij neemt ons mee naar het oergezin. En dan, oer is altijd een bloedlinkwoord. Dus bij Freud ook. Hè? Dus die gaat dat oergezin. Er is een vader, er is een moeder en er zijn jonkies. Als zij thuis blijft, op de jonkies past, dan kan hij het bos in om te knuppelen. En kijk, hij wil regelmatige seks hebben. Dus als dat inpandig kan gebeuren, dus zij blijft daar en is 's avonds beschikbaar, heeft hij meer tijd om te knuppelen en kan hij zich beter organiseren. Dit is een van de van de zeg maar, elementen waarop Freud denkt dat zeg maar, het ding is gaan draaien. Hij komt er nooit helemaal uit, want hij komt met een aantal starters. Dit is er één. Die man die wil knuppelen en 's avonds wil die van zijn ding af.
Ja.
En dat is heel, ja, het verraderlijke is natuurlijk, dit terugdraaien is altijd iets wat... Hij komt ook met een beetje een komische versie. Dan zegt hij het volgende. De primitieve mens, ze hadden nog geen vuur, hè? Soms stond het bos in de fik, maar ze hadden zelf geen vuur. En de primitieve man, die kon het niet laten om een vuurtje, als hij het zag, om het uit te plassen. Want, jongens, even niet lachen, want die vlammen, die zijn natuurlijk duidelijk fallies. En als man kun je het niet laten om, als je een penis ziet, om de jouwe daar tegenaan te slaan. Ik ken de ervaring niet, maar het schijnt voor te komen. Dus ga je die vlammen uitplassen. En dat wil zeggen dat je door die vlammen uit te plassen controle krijgt over het vuur. Want dan kun je het meenemen. En het idiote is dat als een man het niet uitplast, dan heeft hij ineens macht gekregen over het vuur. Via een zeg maar, weigering van een homoseksuele ontmoeting met een andere man. Dat wil zeggen, je verzaakt een drift en dan krijg je daar vuur voor in de plaats. En onmiddellijk is het zo dat als je iets krijgt, als je iets cultureels krijgt, waar je als mens mee hoger op kunt, als je de term hoger wilt vergeven, dan moet je meteen betalen. Want dus hij meteen is hij een driftje moet hij meteen wegdrukken, maar hij wil graag plassen. Dit zijn dus verschillende elementen waarin Freud wil aangeven, zo gebeurde dat. En hij geeft toe. Hij zegt, we moeten dit nog even nagaan bij de apen. Ik zou, ja, echt.
Ja, dat staat er regelmatig. Dat moet iemand nog wel even uitzoeken.
Ja. Ja. Maar ik zou zeggen, enter Frans de Waal. Ja. Want die heeft dit natuurlijk, we komen daar nog op. Maar die heeft dit zeg maar tot op het bot uitgezocht. En dat gaat wel ergens over. Maar Freud ziet dat toch meer als een, dat checken we nog even. Maar ik voel wel aan dat dit klopt.
Ja.
Maar dat zoekt hij dus. Hij zoekt, waar is het nou begonnen? En hoe zijn wij mensen opgehouden met echt aap te zijn en zijn gaan nadenken en zijn in de tijd gaan leven. En dan komt hij met een aantal mythologische starters, hè, waarvan we, denk ik, moeten toegeven. Ja, sorry, het is duimenwerk. Je kunt niet.
Maar toch nog heel even, want wat je zegt, je geeft inderdaad een beetje aan hoe dat werkt. En dat is heel verhelderend. Dus de mens kent bepaalde driften. En nou ja, in ruil voor bepaalde dingen die ons vooruit helpen, zoals vuur, andere uitvindingen, moeten wij iets van die driften beteugelen, inperken, onderdrukken.
Ja.
Maar hij heeft het hier specifiek over twee driften: levensdrift en destructiedrift. Eros en Thanatos noemt hij dat dan ook wel. Kan je, ik weet niet of daar chocola van te maken is, maar is er kort iets te zeggen wat die twee driften zijn?
Ja, Thomas moet zo ook even iets zeggen. Want ik vind dit heel lastig. Weet je, en dit is zo lastig, omdat dit soort concepten waar Freud mee vreubelt, hè, een beetje mee zitten kleien, die veranderen heel snel. Ja. Dus hij is continu is hij die concepten een beetje aan het slijpen, een beetje een ander aspectje erbij, komt hij weer een patiënt tegen die enzovoort. Dus hij is daar veel mee aan de gang. Eros is duidelijk. Eros is de verbinding. Die kan libidineus zijn. En onder libido valt ook vriendschap. Prettige verbondenheid. Dat is eros.
Ja, mensen willen zich aan elkaar koppelen.
Ja. En die thanatos of die doodsdrift. Ik heb daar niks mee. Ik kan dat niet goed volgen. En ik vind het ook onzin. Ik vind dat de agressie is veel duidelijker. En dat begrijpen we wel. Maar voor Freud is agressie niet hetzelfde als doodsdrift. Agressie is een aspect van die doodsdrift.
Ja.
Maar die doodsdrift, ik moet jullie bekennen, ik kwam daar niet zo goed uit. Ik snapte niet goed hoe die dat tevoorschijn toverde.
Het rare is dat hij op een aantal punten suggereert dat het ook de zelfdestructie is. En hoe ik het dan lees, is je willen meten. Kijk, wat reguleert die samenleving, wat reguleert die cultuur? Dat is enerzijds dat libidineuze, het feit dat ik leer van kinds af aan dat ik soms niet mijn driften moet bevredigen en eigenlijk steeds vaker niet. En tegelijkertijd reguleert de samenleving iets heel dieps, namelijk dat we anderen willen domineren. Dat we af en toe de neiging hebben om het op te nemen tegen iemand. Juist niet te verbinden, maar juist agressiviteit te tonen. Ja,
dus die samenleving vraagt offers van de mensen. Ja. En een van die offers die de samenleving vraagt, en dan wordt Freud volgens mij ook echt boos in het boek als hij erover schrijft, is namelijk het christelijke begrip wat de katholiek van ons aan tafel, althans degene die zich openbaar bekend heeft tot het katholicisme net, bij het keizer moet gaan uitleggen. Hij wordt ontzettend boos over dat begrip naastliefde. Heb u naast lief als uzelf? Hij zegt, dat bewijst dat er iets helemaal mis is. Dat we verkeerd getemd worden. Waarom maakt hij zich daar zo boos over?
Freud heeft een bloedhekel aan godsdienst. Ja. Hij zegt, er is maar één Er is maar één denkstelsel en voelstelsel dat de zin van het leven werkelijk, zeg maar, verbeeldt en daar ook een duidelijk verhaal bij heeft. En dat is het godsdienstige wereldbeeld, waarin je dus op je lazen krijgt op aarde, zodat je straks, hè, word je daarvoor beloond. Nou, hij verwerpt dat, maar hij vindt het verschrikkelijk dat mensen tot God bidden, en hij ziet dat als een voortgezet infantilisme. Dat woord gebruikt hij ook. Hij vindt dat een afschuwelijke, een beschamende kinderlijkheid. En dus hij zegt, het is verschrikkelijk als je bedenkt dat de meeste mensen nooit verder zullen komen dan dit. En met dit zie je hem, zeg maar, zijn gezicht van afgrijzend vertrekken. Hij vindt godsdienst echt iets afschuwelijks. Omdat het zo, zeg maar, ja, debielmakend is.
Maar hij zegt, hij gaat met die woede over het begrip naastenliefde ook nog een ander stapje verder. Hij zegt, het is tegennatuurlijk, dat begrip tot naastenliefde. Want hoe kun je de naaste die je eigenlijk helemaal niet kent liefhebben? Dat slaat nergens op.
Hij zegt, het is een verschrikkelijke eis. Maar het leuke van die eis, en hier komen we op wat Freud dan bedoelt met een geweten, dat je, wat je als kind naar binnen werkt. Hier is Freud natuurlijk wel heel inzichtsvol. Mm-hmm. Hoe krijg je een aapje zodanig dat het een keer piano gaat spelen? En dat lukt, hè, in het leven. En een van de dingen die daarin werken is dat je ouders, hè, die zijn een autoriteit. Die ouders zijn erg veel groter dan jij. En waardoor je de verboden die je ouders jou opleggen, die blaas je een beetje op. En dus het geweten, die naar binnen gewerkte ouder. Hier heb je dus het onbewuste. Hè? Je vader en moeder, die gooi je naar binnen. En de politieagent en de staat, die gooi jij naar binnen. Dat wordt een autoriteit die zich binnen jou vestigt. En ja, die ziet de hele dag wat je denkt. Het mooie van het Uber-ich, hè, dat is dat het zelfs je gedachten in de gaten heeft. Je hoeft niet eens nare dingen te doen. Hè, want je geweten ziet al dat je denkt aan de mogelijkheid.
Ja, hij schrijft geloof ik letterlijk het boven-ik ziet alles.
Ziet alles,
en
ja.
Net als God.
Geweldig.
En net als grote boeren, ja. uit Orwell. Ze zien alles. Dus dat betekent dat we in ons iets hebben gebouwd, waardoor we onszelf voortdurend censureren, aanpassen, et cetera. En dat heeft de samenleving ons opgelegd.
Zeker onze ouders, die hebben ons op die manier tot mens gemaakt. Als we geen ouders hadden, buiten een menselijke club opgroeien, dan worden we helemaal geen mens. Dus dat is maar het mooie van Freud's inzicht is dat als je vanuit die positie van het geweten, wat zo streng is en zo hoog boven je uittorent, als je vanuit die positie een gebod oplegt aan een kind, aan een mensje, dan, dat drukt heel zwaar. En die naaste liefde, dat je van iedereen moet houden, is zo krankzinnig, zegt Freud, omdat, nou, Charlie Brown, die zegt, I love mankind, it's people I can't stand. Dus die hele diffuse liefde, dat is iets afschuwelijks. Dat is helemaal geen liefde. Daar kan ook helemaal geen. Trouwens, zegt Freud, dat is een van zijn weinige grapjes. Hij zegt, een hele hoop mensen zijn het gewoon niet waard om van te houden. Maar hij is niet zo vaak grappig, maar soms is hij wel grappig. Ja, dus die naaste liefde, dat is waar die. Ja, hij wordt daar echt pissig over. Hè? Omdat hij weet van, als je dat in een kind duwt, hè, nou, dat is een goed recept voor een levenslang ongelukkig zijn. Want je kunt er nooit aan voldoen.
Ja.
En laten we even toegaan naar het moment waarop dit is gepubliceerd. Hè? Waarop hij voltooide het essay in 1931. Dat was toen hij de slotalinea op papier zette, geloof ik. En daar hebben we het nog eigenlijk helemaal niet over gehad. Maar proeven wij de geest van die tijd?
Ja, zeker in die slotalinea, hè, waar hij het erover heeft. Dat kijk, die cultuur die er was om ons te beschermen tegen de natuur. En met die cultuur waarin we niet alleen de externe natuur in bedwang hebben genomen, maar ook onze eigen natuur. Hij zegt, die is nu zo sterk door middel van technologische vooruitgang, dat we de mens tot op de laatste mens kunnen uitroeien. Je ziet een pessimisme ook over techniek en een pessimisme over de mens die zo ver gegaan is in het disciplineren, in het aanrichten van ook natuurlijk slachtingen in de Eerste Wereldoorlog die iedereen daar te boven rezen. En natuurlijk, dit is hij zit op dit moment nog in Wenen. 8 jaar later moet hij vluchten. Omdat Oostenrijk bij Nazi-Duitsland is gevoegd. Het wordt om hem heen nader en nader en Europa wordt donkerder en donkerder. Dus je ziet een groot pessimisme in dit. in ja, het stuk.
En je hebt het over
en een dreiging.
Ja, je hebt het over die technologieën. Dat is ook één element uit het boek waar we het nu nog helemaal niet over hebben gehad. Maar hij gebruikt die geweldige term prothesegod voor de mens. Hij zegt de mens is een soort prothesegod. Ze hebben allemaal protheses, allerlei werktuigen, technologische innovaties. We hebben telefoons waarmee we heel dingen van heel ver weg kunnen horen. We kunnen met vliegtuigen kunnen we vliegen. En dat, daar zit duidelijk iets in van, nou, we hebben ons blijkbaar iets goddelijks eigen gemaakt, maar het is niet iets wat geluk brengt.
Nee, de eindigt die alinea dan. Hè? Van ik kan mijn vriend, als mijn vriend een enorme reis heeft gemaakt over de oceaan in een stoomschip, dan kan die me, zodra die voet aan wal zet, kan die me laten weten dat hij heel huis is aangekomen. En, en dat daarna volgt, en we zijn nog steeds niet gelukkig. Omdat dat geluk is natuurlijk is iets dat is dat libidonale zit daarin. Hè? Dat je je wil binden aan objecten die je lief hebt. We hebben een geluk dat in die agressie zit. Dat we ons willen testen. We hebben tegelijkertijd zijn we onszelf aan het straffen met dit geweten. En het enige wat we doen in die vooruitstrevende beschaving is eigenlijk meer en meer instrumenten maken die onze controle groter en groter maken. Maar het is juist de controle in een soort van paradoxale verhouding waar we altijd zo ongelukkig in blijven.
Ja, Bert, toen ik je belde voor of je hier aan of je hiervoor te vinden was voor Sigmund Freud, toen zei jij van ja, die Freud is altijd maar bezig het dier van ons, het beest van het mens af te houden wat in het mens zit. En daar gaat dit natuurlijk ook over. Want naarmate die cultuur steeds geciviliseerder, en dat bedoelen we gewoon niet normatief, maar gewoon constaterend, hè, ontwikkelder, et cetera, wordt de mens, lijkt het wel een soort het hoogste product van de evolutie, en hij wordt steeds ongelukkiger. Wat is er aan de hand met ons, volgens Freud?
Ik denk niet dat we ongelukkiger worden, maar wat betreft die scheiding dier en mens is het natuurlijk wel zo dat sinds Freud, en Frans de Waal die is dan wel dat zeg maar, de grote gangmaker op dat punt. Sinds Freud is de aap in ons hoe langer hoe verder omhoog gestegen. En dat is eigenlijk zo ver gegaan dat we nu typisch menselijke bedrijven die Freud echt niet in artis wil hebben, toch eigenlijk helemaal biologisch zouden kunnen uitboeken. En dan heb ik het over huwelijkstrouw, huwelijksontrouw, ik heb het over buitenlandse politiek, ik heb het over oorlog. Dat zijn allemaal van die aspecten van de cultuur waarin het dier in ons eigenlijk tevoorschijn is gekomen. Frans de Waal heeft aangetoond dat de beschaving niet zozeer des mensen is, omdat ze de apen eronder weten te houden. Ben je gek? Lid zijn van een groep betekent voor elk dier driftbeheersing. Frans de Waal heeft aangetoond dat als een jonge chimpansee zich zeg maar al datgene toe-eigent wat hem of haar aanstaat op het gebied van seks en drugs en rock'n'roll, dan heeft hij 8 minuten te gaan in de groep en dan is hij dood. Dat red je niet. Je moet dus, als je in een groep wilt leven, moet je je houden aan een aantal geboden die verdacht veel lijken op wat wij binnen menselijke groepen vinden dat je wel en niet mag doen. En dat is iets wat waarop Freud, omdat hij dus echt niet biologisch georiënteerd is, echt, het is natuurlijk een hele late uitloper van zeg maar eeuwenlang denken. Wij hebben onszelf zo lang als zeg maar, ja, Jezus, hier en daar nog wel een klein beetje dierlijk beschouwd. Dat is weg. We zijn nu veel. Hoe meer wij over onszelf te weten komen in dit opzicht, hoe minder wij voorstellen. In de zin van hoe minder wij zeg maar ondierlijk zijn. We blijken heel erg in artis te wonen.
Maar dat is toch wel grappig. Want we hebben het vorige week in deze serie hebben wij het over Darwin gehad met Frans de Waal. En dan komt een week later, nu dus. Nou ja, hoeveel jaar zitten we verder? 60 jaar later, 70 jaar later. Ja. Komt Freud. Die heeft. Heeft hij dan iets van Darwin gelezen? Of heeft hij het helemaal verkeerd begrepen? Of is er niks van dat idee geland?
Het cruciale... Kijk, hij is inderdaad heel lang na Darwin, maar hij is voor Frans de Waal. En dat is denk ik belangrijk om te zien. En wat voor Freud en de tijdgenoten van Freud denk ik heel belangrijk is, is dat de mens is niet alleen een uitloper van de dieren. Stamt er niet alleen van af. Maar er is één cruciaal onderscheid. Wat iedereen is er wel mee eens. De mens is een betekenisgevend dier. De mens is een talig dier. En ik denk wat Freud heel erg goed ziet is dat heel veel van ons ongeluk niet alleen gaan over de lijfelijke aantrekkingskracht tot eten en seks, maar vooral tot de manier waarop we dat symbolisch en dan ook nog eens een keer vanaf de kindertijd met allerlei momenten, met allerlei frases, met allerlei spraak, dat we dat symbolisch eigenlijk vormgeven en symbolisch onderdrukken. Het is uiteindelijk ook een pratende therapie. In dat praten is de psychoanalyticus grijpt op een bepaald moment in en zegt, hey, waarom gebruik je dat woord? Of die herhaalt alleen maar dat woord. Dus dat is voor Freud, denk ik, het belangrijke onderscheid tussen
denk je dan
de
dat
aap en de mens. Ik denk dat het overigens niet overeind blijft.
Nou ja, ik kom met de stomzinnige vraag. Denk je dat de aap ongelukkiger is omdat die, of gelukkiger is omdat hij zo weinig aan symboliek doet?
Ik help het hem hopen.
Nee, dit is heel lastig.
Ja, dit is heel lastig. Want kijk, ook natuurlijk, Nederlands filosoof Eva Meijer heeft onlangs een boek gepubliceerd over de taal van dieren. De dieren zijn wel degelijk talig.
Ja, maar wacht even. Nee, maar we zijn er wel uit dat wij, de menselijke taal is wel een hele speciale.
Ja, nee, tuurlijk.
En het is niet zozeer. Dus die taal van dieren, dat is dan helemaal de wel. Ik peter mijn neus en jij rookt te vaak. En jij doet je kniebenen steeds over elkaar. En de manier waarop we zitten en elkaar aankijken. Dat weet ik al. Dat is allemaal art. Dat is allemaal biologie. Dat geloof ik wel. En dat op zich doen wij heel veel aan dierentaal. Maar ik zit met iets anders.
Vertel.
Mag het even, voorzitter? Kijk, weet je waar ik mee zit is. Oké, Frans de Waal heeft ons geholpen in die zin dat hij al die driften waar we net over hadden, hè, die volgens Freud die moet je onderdrukken en dan ben je een mens. Nou, Frans zegt het helemaal niet waar. Het kan echt, dat is allemaal klimmen op. Het gaat heel hoog in je hoofd. Maar er is een stukje geestelijke inhoud wat zich daar niet toe verhoudt. Ik denk niet dat wat Chopin doet eigenlijk in het verlengde ligt van wat een Merel doet. Dat geloof ik niet. En Frans de Waal die verwijt de praat van, zeg maar de ouderwetse praat over de mens, als een vorm van creationisme. Dat wil zeggen dat hij vindt dat mensen als ik, die denken dat er een kwalitatief verschil is, niet een kwantitatief verschil tussen dieren en mensen, op dit punt, hè, op die wat we noemen hogere cultuur. Frans zegt, ja, dat zijn creationisten. Die zeggen, ineens ging het lampje aan. En toen begon een aap met wiskunde. Of toen begon een aap met poëzie. Of toen, als je naar die rotse schilderingen kijkt, hè, uit Lascaux. Die zijn verdacht goed trouwens. Hè. Dan denk je van, dit is geen primitief stadium. Maar goed, is daar een lampje aangegaan? En dat vindt Frans wel heel onwaarschijnlijk. Maar ik heb nog nooit een goede illustratie gezien van een tussenstadium. Waarbij iemand zegt, nou, weet je, die zit al een klein beetje in de richting van. Ik heb geen idee. Misschien onze.
Nou ja, en het verstrikt raken. Ik bedoel, misschien is de eerste stap wel afbeelden. Maar vervolgens zelf verstrikt raken in al die afbeeldingen. Dat is ook nog stap 2. En dat is denk ik wat Freud.
Ja, ik hoorde nu Bert straks zeggen over een tijdje geleden van we zijn allemaal vooral artis. We zijn niet veel verder. Het kan maar best wel zo zijn dat we al die driften nog hebben. Maar ondertussen leven we wel in een, niet in een dierentuin, we leven in een mensentuin, maar we allemaal vrij rondlopen. Dus in die zin blijft natuurlijk dat werk van Freud onbehagen. In ieder geval laten we het vertalen als niet zomaar welbevinden in de cultuur, niet zomaar gelukkig zijn in een samenleving die beperkingen oplegt, blijft misschien toch staan als een huis, als een belangrijk boek om ons te verhouden tot de samenleving en tot hoe dat moet, hoe je een samenleving moet inrichten. Hoe kijken jullie daarna?
Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik denk dat dat onbehagen in de cultuur is. Freud doet net alsof hij. En dat zegt hij ook uitdrukkelijk. Hij kijkt naar dat oergezin waar we het over had. Hij knuppelt, hè, en 's avonds is hij thuis en dan moet zij zich naar hem voegen. Hij denkt, die primitieve mens, hè, die kon zijn driften veel beter uitleven dan wij. En Frans de Waal zegt, ja, ik blijf die naam noemen, dat is gewoon niet waar. Er is nooit een dier geweest wat om zich heen kon maaien op de manier waarop Freud daarvan droomt. En dus we zijn niet ongelukkiger geworden, dat is gewoon niet waar. Beckett zegt, you're human, there's no cure for that. Ja, wij zijn mensen, daar is geen genezing voor. Daar bestaan geen pillen tegen. En Freud heeft wel dat idee dat we. Hij komt met een soort Hof van Eden aanzetten. Overigens is dat wel een fantasietje dat alleen maar geldt voor het mannelijke lid van het gezin.
Ja, ik ben toch ook wel. Kijk, wat
het is. Verschrikkelijk, echt waar.
Ja. Maar Jos, ik hoor een beetje in wat jij zegt. Misschien is de analyse. De mens is ongelukkig in de cultuur, die staat nog. Maar alleen de verklaring ervan misschien wat minder.
Ja, dat zou ik ook zeggen.
Ja.
Omdat in de natuur is het helemaal niet zo. Jezus zei: kijk naar de leliën des velds, hè, maken zich geen zorgen. Hè, wat zal ik aandoen morgen? Kijk naar de mussen, die fladdert maar een beetje rond. Dat is gewoon niet waar. Biologen weten heel goed dat. Een mus van een roodborstje weten we toevallig heel erg goed. Dat is een keer goed uitgezocht door David Lack in Dartington. Van een roodborstje weten we, dat is, jongens, dat is zwoegen. Om aan die zaadjes te komen waarmee ze haar dag doorkomt. Dat is goed, maar dat is hard werken.
Ja, maar ligt een roodborstje s'avonds wakker in zijn nestje van, wat ga ik morgen doen?
Nee, dat is het weinige wat ze bespaard is gebleven. Ja. Dus ze leven niet in de tijd zoals wij. Dat ben ik wel met je eens. Ja. Maar het is niet zo dat een dierenleven over het algemeen eigenlijk een kwestie is van, nou, je zegt gewoon een lange glijbaan naar het graf. Ja, sorry, dat is gewoon niet zo. Dus moeite hebben met je dag, dat is iets heel gewoons in de biologie. Waarom? Omdat, nou ja, Darwin heeft het gezegd, hè, we zijn met z'n allen tegen de andere allen bezig, hè, om overeind te blijven. Dat, Darwin ziet dat in een klein grasveldje, ziet hij het al gebeuren. En dus die moeite die we hebben om te leven, dat is niet iets wat uiteindelijk een uitleg behoeft, zeg maar, à la Freud. Hè. Het is een...
Nou ja, en toch... Kijk, wat Darwin wel ziet met dat roodborstje. Het roodborstje verzamelt, heeft een overlevingsmechanisme. Hè? En wat denk ik, waar Freud ook overeind blijft. Of het nou een glijdende schaal is of niet. Is dat wij een lustprincipe hebben. En niet alleen een overlevingsprincipe. Dat we verzot zijn op dingen. Dat we dingen wensen die misschien als we ze hebben ook al niet meer willen. Dat we dingen wensen die misschien helemaal haak staan op onze overleving. Dat we dingen willen waarvan we weten dat we ze niet moeten willen, maar we doen het toch. Dus het Freud voegt wel toe dat een, zeg maar, een rationeel... Dat we irrationeel zijn. Dat we gedreven zijn. Niet alleen door alleen maar overleving en dan weten hoe je overleeft. Maar dat we voor onszelf iets kunnen scheppen waarin we, nou ja, nogmaals helemaal kunnen verdwalen. En achter onze eigen staart aan blijven lopen.
Ik ben ook nog wel benieuwd. We hebben het er al een beetje zijdelings over gehad. Maar Freud is zeker binnen de psychologie, kunnen we dus wel zeggen, is hij een gevallen held? Of hij wordt gezien als wetenschappelijk achterhaald. Wat betekent dat nou voor als we dit boek nu nog lezen? Is dat dan ook dat we dan zeggen, nou ja, het is een sprookjesverteller meer dan een wetenschapper? Of?
Dat zal zo zijn, maar dan nog, ook als je hem beschouwt als een literair auteur, dan is hij nog altijd de moeite waard om daar kennis van te nemen. Zo keek deze toch op zijn eigen wijze zeer oorspronkelijke en de geniale man. Zo keek hij aan tegen hoe mensen zijn met zichzelf en met anderen leven in 1930. En dan is hij een uitermate boeiende man om te lezen. En vergeet niet dat toen hij schreef, werd hij heel snel niet door duizenden, maar door honderdduizenden mensen werd hij geadopteerd als, ja, dit is de Newton van de geest. Nu weten we eindelijk hoe we... En niet de minste geesten onderwierpen zich aan psychoanalyse. Beckett, die had angstaanvallen, hartkloppingen. Die is 3 jaar in die analyse geweest tegen zijn eigen... Dit is volgend op de dood van zijn vader. Niet de minste die zich schaarden en die zich thuis voelden onder deze paraplu die daar geholpen waren.
Ik wil langzaam toch naar een soort afronding toe wat dit boek betreft en de figuur Freud. Wat is nou de blijvende waarde van dit boek in een paar zinnen, jongens?
De blijvende waarde van dit boek
is die er.
Ja, die is er zeker. Maar die zit toevallig omdat dit boek natuurlijk niet per se gaat over psychotherapie. Maar omdat het gaat over de samenleving. Is dat beschaving, de manier waarop wij keurig samenleven, dat daar een onvoorstelbare hoeveelheid geweld, dwang, eigenstraf en gewetensstraf achter zit. We nemen wel eens tentamens af op de universiteit. En dan zitten we met 3 mensen in een zaal met 300 studenten. En dan kijk ik altijd en dan denk ik, er is niemand die bedenkt dat ze ons zonder enige moeite in gijzeling kunnen nemen. En dat we voor iedereen een 8,5 kunnen doorvoeren. En wat staat er tussen hen en die daad? Dat is het geweten, zelfstraffend, volledig naar binnen gewerkt, zoals jij dat net noemde. Het naar binnen gewerkte geweten. Waardoor we veilig zijn in de samenleving, maar onvrij en met veel onbehagen.
Ik vind het een mooi slotakkoord eigenlijk. Of Bert, heb jij nog heel iets aan toe te voegen?
Ik ga het ondermijnen. Nou, het is zo dat... dit is ook, dit is ook wat je in het apenclubje ziet. Ja. En een van de mooie formuleringen van Freud is, waarom hou je je daar nou aan, hè? Aan wat Thomas nu heel illustratief zegt. Je houdt je eraan uit angst voor liefdesverlies. Zo formuleert Freud het. En Frans de Waal zegt, uit angst voor buiten de groep gezet worden. Want dat houdt een jong chimpie overeind. Hè? Fijn dat je mee mag blijven doen.
Maar het enige is misschien, het verschil zit hem dan vooral in het feit dat wat wij bij onszelf moeten disciplineren iets ingewikkelder lijkt. We hebben nog op een schaakbord waar je op meer stukken tegelijk moet spelen. Met op meer schaakborden tegelijk spelen.
Ja,
zullen we het daarbij laten?
Ja, we laten het daarbij.
Goed, hartelijk dank Bert Keizer en Thomas Muntz natuurlijk. En we hadden het over het onbehagen in de cultuur van Sigmund Freud. En Thomas, nog even, wat gaan we volgende week doen?
Volgende week lezen we Is dit een mens? De memoires van Primo Levi uit Auschwitz. En dat lezen wij met Arnon Grunberg.
Dankjewel. Dan gaan we nog eventjes door voor de podcast. Hè. Nu, dit is het moment dat de mensen stiekem mee mogen kijken in de keuken van de makers van het programma. Bert, waar ik wel benieuwd naar ben, we hadden het net over Freud en over hoe hij naar de mens kijkt, et cetera. En dat hij dat op een bepaalde manier doet. Maar wat als ik het lees, mij zo opvalt, is het lijkt wel net alsof hij, ja, hij schrijft soms alsof hij naar apen in een kooi kijkt. Hij schrijft heel zakelijk, heel, ja, kun je er iets over zeggen hoe hij schrijft?
Ja, ik vind hem dus, dit is in dat opzicht wat zijn betoogtrant betreft, is dit niet zijn sterkste boek. Luister, ik ben geen Freud kenner, het oeuvre is iets te groot. Maar in zijn beginjaren schreef hij veel meeslepender, omdat hij toen ook tegen veel hogere golven op moest. Hè? Denk je niet?
Hij had wat bewijzen.
Hij had meer gereedschap nodig.
De Freud van, maar, hoe oud is hij op dat moment? 80,
hij is nu 74. Als hij dit schrijft, is hij 74.
Ja.
En in zijn jongere jaren, Traumdeuting bijvoorbeeld. Hè, dat is, en die voordragen voor de zeg maar, introductie in psychoanalyse, die zijn vloeiender en rustiger en betogender en systematischer geschreven.
Ook spannender, toch? Ik bedoel, je had het over hem als een soort archeoloog die afdaalt in de spelonken van de ziel. Dat is natuurlijk, je gaat dan met hem mee op avontuur. Je gaat, je hoort de gekste verhalen van mensen die met rare obsessies zitten, met rare dromen. En daar probeert hij chocola van te maken.
En het gebeurt voor het eerst dat iemand het op die manier doet. Ja, dus Proust is ook zo'n verkenner, hè? Die neemt je ook wel mee hoor. Diep Proust zijn zeg maar, gedachten over verliefdheid en over jaloezie, bezitterigheid. Hè? Die zijn allemaal minstens zo zeg maar, verlichtend, hè? Dat te zeggen, jou wakkermakend als Freud. Maar Freud is systematisch. En ik denk dat hij. Nou ja, goed, dit is niet mijn oordeel hoor. Ik heb het ook maar ergens gelezen. Maar Freud heeft een mythe geschapen. En niet zozeer een wetenschappelijke verhandeling hè, over hoe onze geest in elkaar zit. Dus jullie.
Maar wat is dan die mythe?
Nou ja, wat is een mythe? Ja, want dat is een belangrijke, denk ik, om eerst te beantwoorden. Ja, nou. Kijk, wij zijn heel erg geneigd nu in deze tijd om te zeggen een mythe. En daarmee bedoelen we een sprookje. Of iets dat niet waar is.
Een ideaal vertelling.
Een fabel, een onzin. Terwijl als je kijkt naar wat mythes doen in samenlevingen die niet of nog niet of whatever een wetenschappelijk geschiedenis hebben. Een wetenschappelijke geschiedenis. Dan zijn dat verhalen die iets vertellen dat altijd waar is. Dat is een hele mooie definitie van Karen Armstrong, theologe. Die zei, een mythe vertelt niet hoe het ooit was. Want dat doet geschiedenis. Maar een mythe vertelt iets dat altijd op ieder moment waar is. En in die zin denk ik dat Freud een mythe heeft geschapen.
Maar wat blijft er dan nog? Ik denk dan vooral ook meteen aan alle mythes waar hij natuurlijk weer op teruggrijpt. En die hij een soort hernieuwde betekenis heeft van het Oedipuscomplex, et cetera. Maar wat leeft er dan nog voort van die mythe? Want ik weet dat we zitten nog steeds met het idee, er zijn driften en het onderbewustzijn en zo. Daar denken we ook nog steeds. We denken echt wel een beetje in die zin in de taal van Freud. Maar wat zijn dan nog die mythes die we nog steeds aanhangen? Zijn die er?
Oh nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat het een voorbije mythe is. En in dat opzicht is een mythe heeft de pretentie dat die altijd waar is. Maar dat is natuurlijk. Nee, maar moet even tussen aanhalingstekens. Dus ik geloof dat Freud als je dus terugblikt en met hem meegaat. Als je onschuldig bent en je maakt met hem samen opnieuw als eerste die afdaling hè, in wat mensen zowel beweegt. Dan is het echt een avontuur. Maar voor ons is het een beetje saai. Het is voor ons een beetje... Kijk, als je nu met een schip mee mag reizen richting Amerika... dan is het heel moeilijk om verwachtingsvol te denken... waar komen we terecht? Maar voor Columbus was het verdomme of Amerika... of van de aarde afvallen. En die reis kunnen we niet meer opnieuw maken. En Freud heeft hem gemaakt voor ons, maar de spanning waarmee het gebeurt, een beetje angstige verwachting waarmee hij de eerste lezer kon meenemen, dat kan niet meer. Dat is voorbij.
Hebben we enig idee hoe Freud aan zijn eigen blik kwam? Met wat voor een achtergrond, wat zat er in zijn hoofd? Er zijn biografieën over Freud geschreven. Was het een seksist? Hoe keek hij naar
mensen? Daar hoefde niet heel voor in psychoanalyse.
Nee, maar ik bedoel, hoe weten we een beetje hoe hij naar mensen keek? Is dat een typisch...
Ik ben niet goed op de hoogte van de biografie van Freud. Dat is trouwens een enorm one-up onderwerp is. Hè. Wanneer begon hij met die associatie? Wanneer kwam de divan? Wanneer ging hij vrij associëren? En wanneer kwam Thanatos? Er is een enorme... Want dat is natuurlijk wel een aspect van die psychoanalyse. Het heeft, of het kreeg, iets secteachtigs. Met een pauze in de vorm van Freud. Met een curie in de vorm van een hele dichte groepen. Die er heel boven... En die had ook een ring die ze uitwisselden. Hè, van jij krijgt me de ring en dan zijn we... Het is allemaal een beetje padvinderij van de geest eigenlijk. Hè. En dan heb je ook schisma's. Hè. Jongen, ja, die ging er vandoor. Dat was erg. En waar gingen nou die ruzies over? Nou, ja, jij droomt van een rode tractor op een blauwe zee. En Jung zegt, oh, die tractor, dat is je moeder. En Freud zegt, nee jongen, die zee, dat is zijn moeder. Nou, help me maar eens even, hoe gaan we dit uitzoeken? Dat kan je niet uitzoeken. Dus dat soort ruzies, hè, binnen de psychoanalyse, dat werd onmiddellijk, zeg maar, elkaar levend vervullen. Je kunt inhoudelijk... Kijk, als iemand tegen Einstein zegt, hey Appie, je zit helemaal naast. Dan kan Einstein zeggen, nou, kom even langs, dan rekenen we het samen nog een keer na. Je kunt even kijken. Maar in psychoanalyse bestaat dat waarheidsmoment bestaat helemaal niet. Hè? Dus het is niet voor niks dat pseudowetenschappen vind ik wel... Het is wel lullig, hè, om het zo te zeggen, maar het klopt nu wel een beetje.
Maar weten we dan bijvoorbeeld, want ik meen ergens gelezen te hebben, Freud heeft onderzoek gedaan naar palingachtigen. Hij heeft onderzoek gedaan naar allerlei vissoortjes als een soort fysioloog. Hoe heeft hij die sprong naar de menselijke geest gemaakt? Wanneer kwam hij op dat idee, hey, ik ga me met die menselijke geest bezighouden? Weten we daar iets van? Weten jullie dat toevallig?
Luister, we moeten even naar Wenen. Wenen tussen zeg maar 1850 en 1930. En dat was een proefstation voor de mensheid, zegt Karl Kraus. En in Wenen gebeurde iets. In Wenen had je een generatie jonge Joden, het zijn voornamelijk Joden. Hun ouders zijn maatschappelijk zeg maar, min of meer gearriveerd. Die jongelui gaan studeren. En dan ontstaat er een hele golf van mensen, intellectuelen, dichters. Ik heb het lijstje hier voor je. Ik zal ze even voorlezen. Dit gaat heel snel. Kraus, Mahler, Schönberg, Klimt, Wittgenstein, Kokoschka, Schnitzler, Freud, Hitler. Neem me niet kwalijk. Ja, sorry, 1889. Hofmannsthal, Otto Wagner, Adolf Loos, Ernst Mach en Egon Schiele. Kijk, dat was een golf aan nadenken over... Wat is het leven van onze vader en waard? Die keken naar Wenen zoals wij nu naar de Mozartkugel. Hè? Dat vinden we afschuwelijk. Jak. Die generatie zag dat ook. En die haalden heel veel omver. In filosofie, in muziek, in poëzie, in literatuur. En Freud was nou een van die jonge opstandigen die... Hij natuurlijk niet alleen, hè, samen met Bleuler. Die iets begon te doen in de richting van... Wat gebeurt er met sommige jonge vrouwen in de haute bourgeoisie van Wenen... die met hele gekke symptomen komen. Die ik op geen enkele manier neurologisch kan nameten. Iemand kan er eens niet meer drinken. Iemand gaat ineens Engels praten, Anna O. Iemand is ineens apathisch. Dan begrijp je dat. Ja. En dat soort patiënten kwamen waarvan ze wisten... Ja, nee, ik kan nog een jaar naar het brein peuteren, maar daar kom ik er niet uit. Ik moet iets zeggen tegen die vrouw, tegen die man. Nou, in Parijs was dat ook. Charcot was een collega-arts. We schrijven nu ongeveer 1880, 1885. Freud gaat naar Parijs. Die had ook van die rare patiënten. Charcot deed hypnose. En dan heel langzaam ontstaat er zoiets van... Je moet... Als iemand iets geks doet, moet je gaan graven. Want dan is er iets gebeurd in dat leven waardoor... En dat ontstaat heel geleidelijk. Hè? Dat is voor ons is het een gigantisch bouwwerk. Maar het begon met zeg maar één steen op de andere leggen. En in het begin is dat dus die verbazing over geestelijke problematiek... die ernstig was, invaliderend... maar waarvoor ze eigenlijk somatisch helemaal geen ruimte hadden. Ook geen begrip eigenlijk. Freud was oorspronkelijk geïnteresseerd in de hersenen. Hij is begonnen als neuroloog. Maar die oversteek, sorry, daar zitten we nog altijd een beetje mee. Die oversteek,
ja, nou het schijnt. Hè? Ja.
Die oversteek van neurologie en naar psychologie, daar, sorry, ja. Maar dat is nog steeds niet gelukt. Hè?
Ja.
Ik vond het wel grappig wat je nu zegt. Hoe zij, de nieuwe generatie die het was. Ik geloof dat toen we elkaar aan de telefoon hadden in voorbereiding hierop. Toen noemde je het ook een soort vadermoord bijna, waar ze mee bezig waren. Ze waren de generatie voor hun. Ze wilden het echt helemaal anders doen. Ja.
Ja, Adolf Loos, hè? Ornament is verbrechen. Ja? Dus een versiering is een misdaad. Ook omdat die huizen, die stonden vol met, voor ons zegt, de schattige, snoezerige...
Popperig.
Snap je, van die tuddelsteintjes. Maar niet alleen die huizen stonden daar vol mee. Die geesten van die vaders zaten daar ook vol mee. En die jongens, die werden daar pissig van. En die wilden een beetje een soort reiniging van het leven. En Karl Kraus is dan degene die met gestrekt been op alle zinloze, een beetje eufemistische taalconstructies inging. Kraus is echt heerlijk om te lezen. Voor zover je hem kan lezen in het Duits.
Karl Kraus, dat was ook die schrijver ook met dat beroemde weekblad tegen het publiek. Hè, waarmee die zelf schijnt te hebben gevent. Hè. Dan heb je dat is vrij een beetje provo-achtig, zullen we nu zeggen, bij wijze van spreken. Maar dat lijkt toevallige vergelijken, maar nu kunnen we hard op boven nadenken, denk ik. Dat wenen, als je Stefan Zweig leest, die Welt van Gisteren, dat beroemde autobiografische boek, dan is dat een enorm vastzittende, hiërarchische samenleving waar alles op zijn plek zit en waar alles is vastgelegd. Als je een stapje vooruit wilt, dan moet je eerst dit, dan dat. Weet je, alles staat muurvast.
Ja.
Is dat dan dat deze jongere groep in opstand komt en alles opnieuw gaat uitvinden? Heeft dat daarmee te maken?
Heel sterk. En er komt iets anders bij. En dat is het antisemitisme. Het was zo dat je als Jood in deze vermolmde structuur had je geen kans als het ging om politieke macht. Wel culturele macht. Dus de Joden deden bijna alles wat er gebeurde op het gebied van kranten, op het gebied van muziek, op het gebied van het intellectuele leven. En het is niet zo... Het is niet voor niks dat de Holocaust zo'n afschuwelijke ramp is geweest, waarvan onze generatie, wij zullen nooit weten wat voor moois daar eigenlijk was, omdat we het niet gekend hebben. We zien het gat ook niet dat er is, omdat het voor ons nooit overeind gestaan heeft. Maar als je verdiept in de geschiedenis van Wenen, dan word je nog eens een keer opnieuw wakker, hè, over wat de aard van de nazi-haat voor de Joden, wat dat uiteindelijk, wat dat nou... De omvang, hè, van wat dat heeft weggevaagd, hè, van de aarde. Dat is iets verschrikkelijks. En nogmaals, daar. Jij zegt, er zit een soort. Een doem, hè, over dit boek. Ik weet het eigenlijk niet. Denk je niet dat wij dat erin lezen? Omdat wij weten hoe het verder ging. Hè, dus wij, 1929 en 1930. Hitler is nog niet. We zitten nog in die Weimar shit. Hè, maar Hitler is nog niet komen bovendrijven. Nee, maar hij is nog niet echt.
Hij is nog niet
aan
macht.
Maar toch in die laatste alinea. Ja, ik weet niet. Als ik naar
de het is ook niet per se de Tweede Wereldoorlog doem, als wel de Eerste Wereldoorlog doem.
De nasleep van de Eerste Wereldoorlog.
Maar toch die laatste alinea, hij kondigt bijna een soort eindstrijd aan. Hè? Want hij zegt dan, hij zegt echt, in dit verband verdient misschien juist onze tijd bijzondere belangstelling. De mensen hebben het nu in de beheersing van de natuurkrachten zo ver gebracht dat ze elkaar met hulp hiervan gemakkelijk tot de laatste man kunnen uitroeien. Ja, dat kan je natuurlijk niet lezen zonder na te denken over wat er daarna komt. Maar hij zegt dus wel van dit is een bijzondere tijd. En hij eindigt met de woorden wie kan echter de afloop voorzien. Dus hij ziet wel dat er iets gaat aankomen.
Ja.
Dat is wel huiveringwekkend als je het over hebt van hij heeft het, die driften, Eros, Thanatos, et cetera. Daar zitten we al sinds eeuwigheden mee. Maar hij verwacht wel blijkbaar dat er op dit moment iets te gebeuren staat. Ik weet niet, ik weet ook niet hoe dat ons denken ook nog over hem moet veranderen. Dat we nu weten dat hij in zekere zin gelijk heeft gekregen over het extreme geweld. Wat er daarna is gebeurd. Wat zegt dat ook over zijn kijk op de samenleving?
Hij zegt ook wel, ik durf geen profeet te zijn. En dus hij durft niet op de een of andere manier de preekstoel te beklimmen en ons te waarschuwen voor wat er gaat komen. Maar er hangt natuurlijk wel. Maar ja, dat negatieve wat er overhangt, het is natuurlijk ook een beetje zijn aard. Freud vond de mens gewoon niet zo geslaagd. Ja, sorry. Maar dat is gewoon zo.
Dus, nee, ik denk altijd bij dit soort dingen. En ik, misschien is het een tijd dat. Kijk, je hebt de grote 3 of misschien de grote 4. We hebben ze net genoemd. Freud. Darwin.
Copernicus.
Copernicus. Maar als je nou de grote 3 uit de late 19e en vroege 20e eeuw denkt. Freud, Darwin en Marx. Dan denk je bij al die 3. Ja, waar dat, wie zou nou gewoon als een domme eindvraag met wie zou je nou het liefst een avondje op stap gaan, Ben?
Avondje op stap?
Ja, met Freud, Marx of Darwin.
Darwin was een schat. Was een ontzaglijk lieve man.
Nou, duidelijk en,
dat zag ik wel aankomen, dit antwoord. Ja, toch?
Maar ik ga liever met Nietzsche op stap. Maar die heb je niet genoemd helemaal.
Ja, nee, oké.
Okay. Ja, nee, dat, is pas, dat wordt pas feesten.
Met Marx kom je in een bargevecht, ben ik bang. Dan moet je hem op een gegeven moment verdedigen. Terwijl je pas op je eerste avond uit was. Nee, dus ik denk Darwin lijkt me ook absoluut genoeglijk in een gentleman's club in Londen, sociëteit. Ja, dat lijkt me wel wat. Maar inderdaad, liever Nietzsche.
Goed jongens, ik wil het daarbij laten. Yes. Dankjewel nogmaals Bert Keizer en Thomas Muntz natuurlijk.